Ja, goedemorgen van hier van voren. Nu ben ik blij dat ik iedereen ook van hier eens mag zien. Sommigen heb ik al een goedemorgen gewenst. En ja, dat is voor ons de eerste keer dat we in dit gebouw hier zijn. En als ik mijn mening mag zeggen daarover, ik zou zeggen, u hebt een goede keuze gemaakt. Ik vind het fantastisch. Ja, het ongelooflijk mooi gebouw hier. En ja, dat is mooi dat we deze morgen hier met jullie samen deze dienst mogen hebben. Wij willen ons vanmorgen bezighouden met het woord van God. En dit vanuit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 10. En daar vanaf vers 5. En ik wil dat vooraf voor ons voorlezen. Jezus die spreekt hier tot de 72 discipelen. Niet de 12 apostelen, maar de 72. Dus hij hadden de kring van de 12 apostelen en dan ook nog 72 die ook nog wat meer nauwer met Jezus leefden en hem nagevolgd zijn. En dan lezen wij hier, ik lees vanaf vers 2. En hij zeide tot hen: de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bid daarom de Heer van de oogst dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst. Gaat heen, zie, ik zend u als lammeren midden onder volken. Draagt geen beurs of reiszak of sandalen en groet niemand onderweg. En nu komt het. Dat waar het mij vanmorgen om gaat. Welk huis gij binnentreedt, zegt eerst: vrede zij deze huizen. En indien daar een zoon des vredes is, dan zal uw vrede op hem rusten, maar zo niet, dan zal hij tot u terugkeren. Blijft in dat huis en drinkt wat men u geeft, want de arbeider en zijn loon is zijn loon waard. Gaat niet van het ene huis naar het andere. En als gij in een stad komt waar men u ontvangt, eet wat u wordt voorgezet. En geneest de zieken die er zijn en zegt tot hen: het koninkrijk Gods is nabij u gekomen. Maar als gij in een stad komt waar men u niet ontvangt, ga naar buiten op haar straten en zeg: ook het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, wissen wij af tegen u. Doch weet dit, dat het koninkrijk Gods nabijgekomen is. Zover Gods woord uit het evangelie van Lucas. Vroeger, toen ik nog thuis woonde bij mijn ouders, eigenlijk dan mijn vader, want mijn ouders zijn gescheiden, dan werden wij soms uitgenodigd op de zondagnamiddag om bij mijn grootmoeder te komen eten. En dat was geen lange weg, want mijn grootmoeder woonde één verdieping dieper dan wij. Wij woonden onder het dak en daaronder woonde mijn grootmoeder en daaronder woonde mijn onkel. Dus groot gezin, allemaal in één huis. En dan werd ze op zondagnamiddag, nadat het eten gedaan was, een beetje verteld over hoe het vroeger in de goede oude tijden was. Misschien kent u dat ook zo'n beetje. En dan kan ik mij nog herinneren dat ze ook verteld hebben, mijn vader die woonde op zo'n klein dorpje met 7 huizen. Dus heel klein, ja. Ik weet niet, bestaat zoiets ook in Nederland? Kan zijn, ja, toch wel. Oké, met 7 huizen, en dus het waren allemaal boeren die daar leefden, hoofdzakelijk. En dan vertellen ze hoe ze de oogst ingebracht hebben. De boeren hebben dan in de morgen om 4 uur hebben ze gemaaid, en dan kwam de vrouw iets later met de koffie en boterhammetjes. Dus lekker eten op het veld. Dus iedereen had zo zijn taak. Iemand moest dan natuurlijk nog een wagen brengen, dus dat was niet een grote machine zoals vandaag, Maar dan kwam een wagen, die wordt getrokken met een koe. En dan hebben ze het hooi allemaal daarop gedaan. Dus iedereen moest daar iets doen. Dus verschillende taken die daar gedaan werden. En hier vanmorgen spreekt Jezus ook over een oogst die hij voor ogen heeft. Maar hij spreekt niet van een oogst van vruchten of van andere dingen die wij moeten oogsten. Maar hier gaat het om mensen. Want bij God gaat het altijd om de relatie tussen hem en de mens die hij geschapen heeft. En God, of Jezus, ziet eigenlijk de mensen allemaal. En hij zegt nu tegen de discipelen die hem volgen, dat deze mensen die hij allemaal geschapen heeft op deze aarde, dat is de oogst waar wij ons mee bezighouden. En hij geeft hier eigenlijk drie taken aan die wij als zijn discipelen, als we hem navolgen, die wij zouden vervullen bij het oogsten, dus in de oogst, wat is daar onze taak? Daarover willen we vanmorgen spreken. En het eerste wat hier gezegd is, is, Jezus zegt, als je in een stad komt, en dan in een huis komt daar, dan zegt hij hier, welk huis gij ook binnentreedt, zegt eerst, vrede zij deze huizen. Dat is de eerste taak. Ik heb het zo geschreven. Uw eerste taak die u hebt, of die jullie hebben, is de vrede van God naar de mensen brengen. Dat is de eerste taak in de oogst waar wij ons mee bezighouden. En welke vrede bedoelde nu Jezus? Want vandaag, als u uw televisie aanschakelt en de mensen vraagt, mensen, hebben wij vrede nodig? Wat zullen de mensen dan zeggen? Ze zeggen, ja, dat hebben we meer dan dringend nodig. In Frankrijk was nu een groot, een attentaat. Wat is dat? Een aanslag. Ja, dank u. Ja, bij mij, ik moet ook soms dan weer zoeken naar de woorden. Dus was een aanslag. In Verviers, dus niet ver van ons, hebben ze gezorgd dat er geen aanslag was van de terroristen. Dus mensen hebben een grote behoefte aan vrede, want het is geen vrede in deze wereld. Maar welke vrede brengen wij dan? Dus vele mensen, als u mensen vraagt, vrede, wat bedoelt u daarmee? Zullen zeggen, ja, het is gewoon dat ik gelukkig mag zijn, dat ik dat ik welvaart heb, dat het goed gaat, dat ik een goed gevoel heb, dat ik wat rustiger mag worden in de gestresseerde wereld in die we leven. Dat is dan dat wat mensen hoofdzakelijk bedoelen met vrede. Maar het probleem is, dat is niet de vrede die Jezus bedoeld heeft. De vrede, de shalom Gods die hier bedoeld is, heeft iets te maken met de relatie tussen de mens en God. Namelijk dat een relatie tussen een mens en God weer hersteld wordt, want hij is de schepper van deze aarde. Dus het gaat hier daarom dat vrede tot stand komt, daardoor dat een mens terugkeert in een relatie met God. En ik wil dit maar aan een voorbeeld duidelijk maken. Ik werd ene nacht in het laatste jaar om 4:30 in het ziekenhuis van Malmedy geroepen. En ik ging daar in een kamer, in een ziekenkamer. En daar was een man, die kende ik al van vroeger, van de gemeente Stichting in Sankt Vith in België. En ik zag die man al, die ik daar kende, was echt een man over de 80 jaar. En ik zag zijn angst in zijn gezicht. En omdat ik hem kende, wist ik waarom hij angst had. Hij wist dat hij niet meer lang ging leven en dat hij zag de dood voor ogen. En hij had de angst, hij had geen vrede in zijn hart. Waarom niet? Omdat hij van alle schuld wist die in zijn leven was. En dat was echt veel. Vroeger, toen ik nog in Sankt Vith werkte, als je die man in de ogen keek, dan zag je de toren die altijd en zijn bitterheid in de ogen. Altijd. Dus het was een mens van, zeg geen verkeerde woorden, want anders dan gebeurt er iets. En nu lag deze man daar. En ik heb dan tegen hem gezegd, hij is nu al overleden, ik zeide, Leo, wil je vrede in je hart? Niet dat je goede gevoelens hebt bij het sterven, maar wil je echte vrede hebben? En dat is dan, zeide ik, kijk, je hebt zoveel schuld op je geladen in je leven. Wil je nu de rugzak van de schuld nemen en bij Jezus aan het kruis brengen? Zo eenvoudig heb ik het gezegd. En die man heeft direct begrepen wat ik bedoelde. En dan zeide hij, ja, Matthias, dat is wat ik wil. En wat heb ik dan gedaan? Heel eenvoudig, ik heb gezegd, Leo, geef mij uw handen en laten we al die ganse schuld aan het kruis brengen bij Jezus. En het was interessant. Toen we alle schuld bij Jezus gebracht hebben, ik was dan dus zijn mond, ik heb dan voor hem gesproken. En dan kon je kijken, het was heel interessant. Die man kon die hele nacht niet slapen, was heel onrustig. En nadat we alles bij God gebracht hebben, heel eenvoudig, zonder grote woorden, dan in ene keer was die man niet alleen in zijn ziel rustig, maar zijn lichaam werd rustig. Kon je zo zien? Die man was in ene keer, het personeel zeide, die man heeft de rest allemaal heel diep geslapen. De vrede van God, de shalom Gods is in zijn hart gekomen. En dat is hier wat hier bedoeld is als Jezus zegt, als u in een huis komt, dan wenst de shalom van God. Of als ik denk nog aan een ander voorbeeld. We waren eens uitgenodigd van de ING-bank Luxemburg. ING-bank kent iedereen waarschijnlijk ook in Nederland. Want het hoofdkantoor is zelfs in Nederland. Ja? En moet u voorstellen, we waren daar uitgenodigd. En ook daar was het zo, heel interessant. We waren uitgenodigd van de bank met allerlei klanten die bij de bank veel geld hebben. En dan was het interessant dat dan de directeur van gans Luxemburg, van de ING-bank, die zeide tegen mij, Matthias Schilp, wilt u dan met ons bidden? En dat hebben we gedaan. We hebben dan gebeden in het hotel waar we gegeten hebben. En nadien was het interessant, dan was naast ons een man, die zat naast Vera, en die zeide, ja, u hebt iets wat ik niet heb. Ik heb onrust in mijn leven, ik ben zojuist gescheiden, ik moet mijn hemden nu zelf strijken. En ik heb totale onrust in mijn leven. En daar hebben we dan over de vrede van God mogen spreken. Niet met vele woorden, maar heel eenvoudig hoe wij die vrede in ons hart hebben ontvangen. Gewoon getuigen daarvan. Zo mochten we deze man iets daarvan vertellen. Een andere, ik ging s'avonds wandelen. En wat ik dan doe is altijd, wij vragen God... Als u mij wilt gebruiken om de vrede naar mensen te brengen, dan wil ik dat doen. En ik kwam in een avond, op een avondwandeling, de turn, hoe zeg je dat, turnleraar of de turnmeester dus die onze Tim heeft opgeleid, kwam ik tegen. Heel sportieve jonge man, Hawaii, de triathlon gelopen al, ja, dus echt een supersportieve man. En ik zei zo, ja, en hoe gaat het met je? Oh ja, tja, zo, oh la la, zou ik zeggen. En ik zei, ja, kijk, is het leven niet zoals dat in het sport ook is? Dus je streeft naar een doel, en dan bereik je het doel, en nadat je het doel bereikt hebt, hoe gaat het dan? Dan val je in het grote gat. En dat kun je mensen die profisport doen, die kun je vragen, dat is zo. Ze streven naar het doel, oké, we zijn wereldkampioen, en dan, nadat ze wereldkampioen zijn, in het gatje. En dat is bij vele mensen zo, ook, ik zou zeggen, bij uw baan, sommige van uw collega's zullen zeggen, ja, ik moet nog een paar stapjes hoger, maar zijn ze dan een stapje hoger, in het gatje. Geen vrede in het hart. Ze zoeken. En zo zou ik nog meer voorbeelden kunnen vertellen daarvan, hoe nodig mensen deze shalom van God hebben. En er zijn zoveel gelegenheden. En nu zegt u, ja, Matthias, dat is natuurlijk typisch. U bent een gemeentestichter en u spreekt met alle mensen, waar u ook gaat, ja, typisch. En dat ben ik niet. Want als ik mijn mond moet opendoen, dan wordt het langzaam moeilijk. En dat kan ik ook begrijpen. Hier is ook belangrijk wat Jezus hier zegt. Kijk eens naar de Bijbel. Hier staat niet, Jezus zegt niet, ga heen en preek, doe een bekeringsprediking. Spreek zo lang met de mensen en argumenteer met de mensen totdat ze dan tot geloof komen op de straat. Dat staat hier niet. Hier staat alleen maar, breng de vrede. Zeg shalom voor dit huis. Vrede zij met dit huis hier. Meer niet, dat is een heel kort zinnetje. Hier wordt dus een wens uitgesproken. En die is eigenlijk heel goed bedoeld, want die is van de liefde van God gemotiveerd. Dus wij komen niet met de hamer om het evangelie te brengen, maar wij brengen een wens die vele mensen hebben. Dus we moeten niet onder druk te staan, maar we kunnen daar heel rustig naartoe gaan. En daar zijn vele mogelijkheden. Misschien kunt u als een verjaardag is, heel gewoon, verjaardag in uw grote familie. Verjaardag in plaats van een gelukkig nieuwjaar en veel gezondheid, kunt u bijvoorbeeld zeggen, ik wens u de vrede van God. Zou een mogelijkheid zijn. Meer niet, zeg maar alleen dit. En wens de vrede van God. Of als mensen sterven, mensen die u kent in uw dorp of waar u woont, wens dan niet, ja, ik wens u het allerbeste, maar zeg dan tegen de mensen, ik wens u nu in deze situatie de vrede van God. Dat is ook een mogelijkheid. Als iemand een bruiloft heeft, wens de vrede van God in één zinnetje. Dus je hebt vele mogelijkheden om de vrede van God mensen te wensen. En misschien komt daardoor een gesprek tot stand dat mensen vragen, welke vrede hebt u dan in uw hart? Zo, dus mensen de vrede van God brengen. En als mensen de vrede niet willen, zegt Jezus hier, dat kan ook gebeuren, dat ze zeggen, nee, willen we niet. Dan zegt Jezus, komt het weer naar u terug. Dat wil zeggen, dan is het niet meer uw verantwoordelijkheid om dan gewoon u verder zorgen te maken, maar dan kunt u deze mens aan God overlaten en zeggen, God, wilt u met deze mens verder gaan? Tweede punt. Jezus zegt hier, niet alleen breng de vrede van God, hij zegt ook, hier, ik lees het even nog eens voor, vers 9, en geneest de zieken. Oelalalala. Dat is alleen iets voor voorhangers of specialisten waarschijnlijk. Maar we zullen zien, nee, zo is het niet. We moeten even kijken. Dus hij zegt tegen de 72 discipelen, ga heen, verkondig de vrede van God en genees de zieken. Nu, als u zelf ziek bent geweest, en ik ben het al vaker geweest, ook heel ernstig ziek geweest, als mensen ziek zijn, dan zijn zij veel meer ontvankelijk voor dat God in hun leven kan spreken. Bijvoorbeeld onze buren. De vrouw heeft nu kanker. En u kunt zeker zijn, op ene keer veranderen mensen als ze ziek zijn. Omdat ze merken, oké, ik heb niet de controle over alles in mijn leven, want daar kunnen dingen gebeuren die niet zo eenvoudig zijn. Dus mensen zijn dankbaar als u voor hun gaat bidden, ja, en als u dat opneemt, als ze ziek zijn. En hier zegt Jezus dus dat wij voor deze mensen kunnen, dat we kunnen bidden daarvoor, dat mensen, God mensen geneest. En ik wil dat even een beetje een voorbeeld noemen. Als mensen bij mij komen, dan weet ik ook, ik kan mensen niet genezen en ik moet het ook niet doen. Dat moet ik niet. De verantwoordelijkheid heeft God in dit geval. En God is degene die het doet. En dan moet ik nog daarbij in mijn achterhoofd houden, als God iets goeds wil doen, mensen, moet ik in mijn achterhoofd houden dat het altijd is, God, als je het wilt, kun je die mens genezen of mij genezen. Als je het niet wilt, dan gaat hij het niet doen. Dus ja, wij hebben van God ontvangen de Heilige Geest, soms ook dat wij zelf mochten genezen van iets, en gratis geven wij dit door aan andere mensen. En het gaat alleen niet hier alleen daarom dat mensen ziek zijn lichamelijk, maar vele mensen vandaag hebben ook, psychische lasten of dat ze echt psychisch onderdrukt zijn, dat ze psychisch lijden hebben. Dat heb je ook. Vele mensen hebben grote problemen, relatieproblemen of andere dingen. En persoonlijk wil ik zeggen, vroeger had ik grote vrezen om voor mensen te bidden. Als zij mij iets verteld hebben en gezegd hebben, ja, ik ben ziek, het gaat niet goed met mij, ik heb psychische problemen, heb ik heel veel angst gehad om mensen te zeggen, mag ik voor u bidden, voor uw probleem? En die angst bestond in het volgende. Die angst bestond daarin dat ik dacht, als ik nu ga bidden en het gebeurt er niks en God grijpt niet in, dan sta ik daar. En ik denk, daar heeft iedereen wat schrik daarvoor. Ik weet nog dat ik een zakenman aan de telefoon had, die had ook grote problemen. En ik zei tegen hem, mag ik voor u bidden, voor uw problemen van uw ziel? Hij was nu niet lichamelijk ziek, maar in zijn ziel was hij ziek. En ik dacht nog zo, oké, ik ga het nu doen. Maar hij vertelde mij later dat 10 minuten later God heeft werkelijk ingegrepen in zijn leven. En dus mijn vrezen was eigenlijk voor niks. Dus belangrijk is dat als je voor mensen gaat bidden, dat je niet op die mensen gaat kijken. Of wat die mensen over u gaan denken, maar dat je op Jezus gaat kijken. En dat je het doet niet om je groot te maken, maar echt dat je op Jezus kijkt en dat je hem vraagt, Vader, wilt u in de ziekte uw barmhartigheid laten zien? Want als je naar China bijvoorbeeld kijkt, in één land waar zoveel mensen tot geloof komen dan ooit op deze aarde, dan zie je, ook daar geneest God vele mensen. Waarom? Zodat mensen concreet in hun levens daadwerkelijk de liefde van God kunnen ervaren en dan een keuze voor God maken. En dat is juist ook dat wat God hier van ons vraagt. En mijn ervaring is, hoe meer ik mensen gevraagd heb dat ik voor ze mag bidden, hoe meer ik gemerkt heb dat er zeer weinig mensen zijn die zeggen, nee, je mag niet voor mij bidden. Mijn vrouw Vera was nu bij de buurvrouw in het ziekenhuis. We hebben vroeger nooit met die mensen gebeden. We hebben nooit over God gepraat. Maar nu was ze in het ziekenhuis, die vrouw bezoeken en heeft gevraagd, mag ik met u bidden voor uw ziekte? En die vrouw heeft niet nee gezegd. En mijn vrouw is ook niet de straat-evangelist, helemaal niet. Maar ze is heel gewoon en heeft heel gewoon gevraagd, mag ik voor u bidden? Dus ja, en het wordt aanvaard van mensen. Dus ja, daar heb je veel gelegenheden om de barmhartigheid van God te laten zien. En als mensen dan de barmhartigheid van God hebben gezien, dan komt nog het derde punt, en dat is vers 9 en 11. God zegt hier dat dan de discipelen, nadat ze voor zieken hebben gebeden en de shalom naar de huizen hebben gebracht, dat dan zij zullen vertellen dat het koninkrijk Gods nabij gekomen is. En dat wordt dan nog herhaald in vers 11. En het koninkrijk van God is de heerschappij van God. Dus ik... Wat is er gebeurd? Mijn micro. Waar is dat? Ah ja, hier. Oh, sorry. Ik heb helemaal niet begrepen wat er voor een probleem was. Excuseer. Ja, klein momentje. Ik zou het... Zo. Wahrscheinlich heb ik mij te veel beweegd. Ik weet het niet hoe het... Eigenlijk was dat heel vast. Oké, dus de derde punt was, dus breng de shalom van God. Bid voor mensen die ziek zijn en durf dat ook doen. En de derde punt is, verkondig de heerschappij, het koninkrijk van God. Een heel belangrijke punt. Mensen, heb ik vaak ondervonden, laten zich graag helpen. Ze willen graag medelijden hebben. Maar als je mensen helpt, moet je ook zeggen, kijk, bij God is dat zo. God helpt je ook. Bijvoorbeeld die jonge lui van die Vera vertelde, die hebben God gevraagd, God, wilt u mij helpen in mijn examens? Dat was zomaar het eerste stapje om God te vertrouwen. Maar wij moeten die mensen nu zeggen, kijk, nu heeft God geholpen in de examens, maar hij wil meer dan in de examens helpen. God is geen Coca-Cola-automaat. Kent u dat? Coca-Cola-automaat, zoals je op de oude snelweg, ach, nog snel een Coca-Cola, klak. 1 euro daarin, Coca-Cola plikt daaruit en dan komt de Coca-Cola-automaat weer in het hoekje. En zo wil God niet werken. En wij moeten mensen ook uitnodigen te zeggen, kijk, nu heb je ervaren dat God je helpt. Maar God wil het eigenlijk zo doen als met een huis. En als je een huis hebt en je bent eigenaar van een huis, dan zegt Jezus eigenlijk, hij komt eraan en zegt, kijk, je leven is als een huis. En ik wil graag de nieuwe eigenaar van dit huis worden. En dat moeten wij mensen ook zeggen. En wat betekent dat? Dat betekent dat wij niet zeggen, ja Jezus, je mag maar een beetje schilderen buiten. Daar zijn een paar, dat moet een beetje geschilderd worden door aan de hoek, daar mag je iets doen. Maar God wil eigenlijk de sleutel van de huisdeur. En dan, als hij binnen is, wil hij ook alle sleutels van de kamers hebben. Alles. De kelder, onder het dak, waar allemaal de rommel zit. Alle hoeken van je leven, daar wil Jezus binnenkomen, zodat zijn heerschappij zich kan ontplooien in het leven. En daar hebben nogal veel mensen problemen als je dan erover spreekt. Dat is namelijk de moeilijkste punt, als het daarom gaat. Mensen willen graag dat hij misschien 1 kamer binnenkomt, maar de rest is voor mij. Maar dat moet je duidelijk laten weten. En weet je ook waarom? Onze zonde is ja niet dat wij boze dingen doen. Dat is ook zonde. Ja, we doen verkeerde dingen. Maar onze grootste zonde is, en dat moet je mensen ook laten weten, onze grootste zonde is, dat de heerlijkheid van God niet meer te zien is in ons leven. Dus je kunt een heel braaf leven leiden. Kunnen mensen ook zonder God. Je kunt niet roken, je kunt een superhuwelijk leiden. Dat kun je allemaal zonder God doen. Maar de heerlijkheid van God, die kun je niet zonder God laten zien. En de heerlijkheid van God, die komt alleen dan naar voren, als je God in je leven hebt uitgenodigd. Als je alle kamers hebt afgegeven aan Jezus. En kijk, de heerlijkheid van God is eigenlijk alle eigenschappen die God heeft. Hij heeft ons gemaakt als zijn beeld in de schepping, in het begin. En dat is nu wat hij nu ook wil doen met mensen. En vele mensen weten dat niet. En daarom moeten wij dit verkondigen en zeggen, ja, Jezus wil ook binnentrekken in dijn leven en wil de Heere van uw leven worden. Dus we hebben vandaag gezien 3 taken die je hebt. De eerste is, breng de vrede van God. En maak niet vele woorden, gebruik de kleine gelegenheden. De tweede was, bid voor mensen die ziek zijn, die problemen hebben. Spreek niet zoveel, laat God het doen. Laat hem werken in het hart van mensen. En het derde is, als dan God gewerkt heeft, verkondig de heerschappij. Nodig mensen uit dat Jezus in het levenshuis mag binnenkomen. En als je vandaag zegt, ik heb de kracht niet daarvoor, dan wil ik u nog aan het einde zeggen, je moet ook niet de kracht hebben. Weet u waarom? Omdat God in uw zwakheid machtig wil worden. De Heilige Geest woont in iedereen die zijn kind is. En dat betekent dat alles wat God is, leeft in u. Zijn kracht, zijn wijsheid, zijn liefde, zijn trouw, alles wat hij is, leeft in u door de Heilige Geest. En dus is uw taak, als u deze taken wilt vervullen, is het aan u niet in eigen krachten te doen of in zelfdiscipline, maar in vertrouwen op de Heilige Geest die in u leeft. Doe het alsjeblieft niet zo. Stel u nu volgende situatie voor. U komt naar de benzinestation in Luxemburg. U tankt daar en u schuift nu uw auto naar België terug, naar huis, naar Vera. Ja? Dan zullen mensen zeggen, waarom schuift u uw auto? U hebt toch benzine in de tank? Ja, ik schuif zo graag. Ik doe dat graag. Pushing your car to Sankt Vith, ja? Zo. Maar dat is eigenlijk een beetje een beeld hoe vele christenen het maken. Als zij zo'n prediking horen, zeggen ze, ja, ik kan het sowieso niet. Laat Matthias naar huis gaan, hij doet het dan in België en Luxemburg. Maar ik wil u zeggen, kijk, de Heilige Geest, u bent volgetankt met de Heilige Geest. U moet ook niet nog eens naar de benzinestation als de Heilige Geest in u is. Dus is alles wat u nodig hebt om deze taken te vervullen in u aanwezig. En het enige wat je moet doen is, zoals bij de bekering tot Christus, is vertrouwen op de Heilige Geest die in u woont. Vader, ik krijg mijn mond niet open. Dan staat in mijn Bijbel dat de Heilige Geest op de juiste moment u de woorden in uw mond gaat leggen, als het zover is. Dus niet u moet denken, wat moet ik nu spreken, maar de Heilige Geest doet het dan. En Vader in de hemel, ik heb zo'n vrezen met mensen te bidden. Heilige Geest, u bent de vrede in mij. En dan kunt u gaan. En dan komt de vrede ook. En dan hebt u rust en geen angst meer. Dan komt de vrijmoedigheid. Dus ik wil u bemoedigen en zeggen, vertrouw op Jezus Christus die in u leeft. En u zult zien, u wordt, hoe zwak u ook voelt, een grote medewerker in de grote oogst van onze Heer Jezus Christus. Amen.